Vanochtend wil ik stilstaan bij een nogal simpel onderwerp. Maar goed, soms kan dat had ik op mijn hart. Kom, laat ons aanbidden, bekend van een kerstliedje. En we gaan ook Psalm 100 lezen. Psalm 100. Dus als u een Bijbel hebt, ik ga het ook projecteren. Maar ook voor onze gasten, Psalm 100. In de Griekse vertaling zal dat Psalm 99 zijn, maar niemand is van die richting, dus dat zal geen punt zijn. Psalm 100. Nu, christenen komen samen. Dat deden ze al vanaf het begin en dat doen ze nu ook. En als ze samenkomen, ja, hoe heet dat dan? Wel, wij hebben het over een samenkomst. Maar ja, samenkomst is wel een breed woord, want je kunt voor allerlei dingen samenkomen. Ik werd laatst gebeld voor iemand over een samenkomst van postzegelverzamelaars. Wel, dat kan. Hè. Ik bedoel, je hebt allerlei samenkomsten. Je kunt ook wel bij sommige kerken zien eredienst op zondagochtend 10 uur. Eredienst. Opmerkelijk woord. Maar eigenlijk betekent het, je komt samen op een bepaalde plaats en tijd. En dan is je dienst eer te brengen aan God. Eredienst. En waarom breng je eer aan God? Omdat dit waard is. In het Engels, dan hebben ze het over een worship service. Worship service. Service is dienst en worship is aanbidding, eer geven. Nu vind ik het woord worship heel erg mooi. Je vindt het ook terug in de oude huwelijksceremonie van de Anglicaanse kerk. Inmiddels hebben ze dat wel gemoderniseerd. Maar goed, in Engeland kun je dus in de kerk trouwen, als het een goede kerk is. En als dan de man zegt volgens het ritueel, wat de vrouw graag hoort is dan, al mijn aardse goederen geef ik jou, schulden ook, maar daar hebben we het niet over. Maar wat hij ook zegt, with my body I thee worship, met mijn lichaam, je zou kunnen zeggen aanbid ik je, maar ze bedoelen eer ik je. En in de nieuwe vertaling is het ook eer ik je. God worshipen is God eren. Nu, wat christenen doen als ze samenkomen, dat varieert wel. En het is wel goed om daar besef van te hebben. Als we kijken naar, laten we zeggen, de orthodoxe traditie en de oude Roomse traditie en de oude Griekse traditie. Kortom, de eerste eeuwen van de kerk, de eerste 15 eeuwen overal. Wat opvalt is dat er wel gebouwen zijn, maar geen stoelen. Je zit niet in de dienst, je staat. Scheelt wel, want dan heb je geen stoelendienst nodig. En ja, dan kun je gewoon staan. Natuurlijk, mensen die elke keer er moeten zitten, hebben na verloop van tijd wel een plaats. De kapelanen, de koor en zo, en de voorganger, die heeft ook wel een de bisschop heeft natuurlijk een troon, want dat hoort zo, kathedra is de troon van de bisschop. En daardoor weet je dat hij de bisschop is. Hè, bedoel. Dus geen stoelen. Maar kijken we naar de kerk van de eerste 15 eeuw overal nergens. Wat opvalt is, geen muziekinstrumenten. Hoe is dat voorstelbaar? Hoe kun je toch een dienst hebben zonder muziekinstrumenten? Ik bedoel, er is wel zang. Vooral koorzang, want bij gebrek aan beamer en koorboekjes, ja, kun je echt niet, eigenlijk geen koorzang hebben. Je hebt wel koren. En de voorganger die zingt ook wat af. Want er is geen geluidssysteem, ook geen audio. Dus door te zingen projecteer je je stem. Als je bekend bent met het Gregoriaans, ja, dat is eigenlijk een manier om je stem te projecteren. Ook in de Syrische kerken, de Griekse kerken, die predikanten, die priesters, die zingen inderdaad wat af. En ze zijn al die mannen, dus hebben een goede diepe basstem. Hè? Ik bedoel, dat gaat heel erg goed. Maar ja, er komen veranderingen. Wat is het, 15e eeuw ongeveer? Dan vind je opeens in grote kerken orgels met die pijpen. Niet iedereen was daar gelukkig mee. Maar goed, ze zijn er. En voor vele mensen nu gaan kerk en orgel samen. In dit gebouw is ook een orgel geweest. Was het deze kant, die kant, dat weet ik niet meer. Maar er was hier ooit een orgel. En niet zomaar een orgel, maar een echte orgel. En ik geloof dat aan het begin van deze gemeente hadden we ook ooit een elektrische orgel, totdat die het begaf. En nou ja, goed, toen hadden we andere mogelijkheden. En hier hebben we een piano. Dus we denken niet over om een orgel aan te schaffen. Nu, een orgel met veel pijpen kan alles. Je kunt alles spelen met een orgel als je goed bent. Maar het nadeel van een orgel is dat het is heel moeilijk om een orgel te combineren met een ander muziekinstrument. Of je moet een trompet ernaast zetten. Ik herinner me de kerk in Utrecht, die gemeente van Broeder van Polen, die had een kerkgebouw gekocht. Het was een beetje te hoog, dus de verwarming was een beetje een probleem. Maar er was een orgel aan die kant en de muziekgroep aan deze kant. Dat ging echt niet. Het was onmogelijk. Ik bedoel, dat ging niet. Of je orgel speelt of je muziekgroep speelt, maar samen dat ging niet. En dan zijn ze na verloop van tijd achtergekomen. Ja, dus wat christenen doen als ze samenkomen, dat varieert wel. En wat ze doen, vooral als er veranderingen komen, dan kan dit samengaan met oneenigheid, met problemen, met spanningen. Toen er orgels kwamen, was niet iedereen daar gelukkig mee. Dat kun je geloven, zeg. En bij elke verandering zijn er wel die dingen te noemen. In de protestantse kerken, voordat men boekjes had, zangboekjes, had je een voorzanger. Die zong dan een regel en iedereen zong het na. Iedereen zong het dan na op zijn eigen tempo. Want ja, zoals hij geïnspireerd was. Maar goed, toen kwamen de muziekboekjes. En waren er ook moderne predikanten, dat is het probleem natuurlijk. En ja, die dachten dat je toch in de maat moest zingen. In de maat. Nou ja, bedoel, dat gaf ook problemen. Ik geloof dat Maarten van het Hart heeft een boekje geschreven over de zogenaamde psalmenoproer in een van de plaatsen in Nederland. Ik heb het boekje niet gelezen, maar ja, dat had ook te maken met welke psalmen je hoe zingt. En wat wij gewoon vinden, blijkt niet altijd gewoon te zijn. Psalmen op hele noten. Ja, maar oorspronkelijk werden de psalmen niet op hele noten gezongen. Ze werden vlot gezongen, want de oorspronkelijke melodieën van de Geneve psalmen, die kwamen van de straat. Maar ja, goed, als je een orgel hebt met heel veel pijpen, ja, dan gaat het langzamer. Dan krijg je wel hele noten. En na afloop van tijd vind je mensen die hele noten maar niets vinden. En die gaan weer mee met de moderne tijd. En dan krijg je dan gospel music. En heel veel beroemde zangers zijn begonnen in de kerken. Elvis Presley en ook nog een paar meisjes die ik niet met name zal noemen, want ik kan me vergissen. Maar gelukkig. Die problemen, ja, die kunnen voorkomen. Gelukkig niet in deze gemeente. Want in deze gemeente zijn we tolerant. En als we ergens mee zitten, dan praten we erover. We zoeken een oplossing. En we weten dat we samenkomen, niet in de eerste plaats omdat onze stijl zo belangrijk is, maar omdat we de Heer willen aanbidden. Dus ja, variatie is mogelijk. Al is het niet echt mogelijk om alles tegelijk te doen. Ik bedoel, een orgel en een groep zang, dat gaat niet goed samen. En sommige dingen brengen andere dingen met zich mee. Als we teruggaan naar Jezus, die had het aan de ene kant makkelijk. Toen hij uit de synagoge gegooid werd, want dat is ook gebeurd, wel zocht hij gewoon een heuvel op. En daar ging hij zitten en gebruikte de akoestiek van de heuvel om zijn stem te laten overdragen. Geen stoelen, want iedereen ging gewoon zitten. En geen geluid of muziek, want zingen deden ze niet. En na afloop vermenigvuldigde hij brood en vissen. Dat lijkt me hier ook heel erg handig trouwens. Koffie was er nog niet, maar goed, andere tijden. Maar dat was in de tijd van Jezus. Maar ja, je begrijpt, na verloop van tijd kreeg je wel veranderingen. Maar waar we aan moeten denken is, als we aanbidden, dan gaat het om God. Wat God is, wat God doet, dat roept aanbidding op. Dat leidt tot aanbidding. God is groter dan we ons kunnen voorstellen. Als je God voorstelt, God is groter, God is meer. Als wetenschappers ons vertellen hoe groot het heelal is, en het is in een cijfer uit te drukken, maar niet te bevatten, God is groter en hij is overal tegelijk. Als wetenschappers ons vertellen over hoe oud het heelal is, God is ouder, want God is eeuwig. Dus dat is ook geen punt. God is degene die aanbidding oproept. Dus het is niet een kwestie van aangeleerd gedrag, niet de kwestie van op en neer springen om happy te worden, of zelfs een muziekhappening te hebben, maar als wij bedenken wie God is, wat hij gedaan heeft, dan roept dat aanbidding bij ons op. Nu, het is denkbaar dat je bij aanbidding prettig je gaat voelen. Dat kan. Daar komen allerlei stoffen vrij in je hoofd. Als je dus op een passende manier muziek aanluistert en je verwacht het ook, dan kun je inderdaad helemaal happy ervan worden. Dat is heel goed en dat mag ook. Je kunt ook helemaal happy worden van wie ook, schijnt het. Niet dat we dat gebruiken, maar goed. Maar dat is niet de hoofdzaak. Ook als we ons niet prettig voelen, dan kunnen we God aanbidden omdat God God is. Nu, hierin zijn de psalmen ons voorbeeld. We hebben het boek der psalmen. De naam psalm komt eigenlijk van een lied dat gespeeld wordt onder begeleiding van een snareninstrument. En dan kun je denken aan een harp, een citer. Dat is dan weer de voorloper van de gitaar. Dus dat mag ook, want gitaar. Dus in ieder geval, de psalmen zijn gedichten en ook zangteksten. Psalmen zijn bestemd om te zingen. Nu, hoe de Israëlieten ze zongen, dat weten we niet. Daar komen we ook nooit achter. Maar de Israëlitische dichtkunst kunnen we wel achterhalen. En daar is aan de ene kant heel veel over te zeggen, maar aan de andere kant, je kunt er ook voor genieten. En in die 150 psalmen, 148 gedichten, hebben we zowel een smeekbede als een dank, lof en klacht en ook nog andere dingen. Nu, vanochtend wil ik stilstaan bij psalm 100. Dat is een korte psalm. En die gaan we dan eerst lezen. Een psalm voor het dankoffer. Juich de Heer toe, heel de aarde. Dien de Heer met vreugde, kom tot hem met jubelzang. Erken het, de Heer is God. Hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe. Zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt. Kom zijn poorten binnen met een loflied. Hef in zijn voorhoven een lofzang aan. Breng hem hulde, prijs zijn naam. De Heer is goed, zijn liefde duurt eeuwig, zijn trouw van geslacht op geslacht. Nu, psalm 100 is een oproep om de Heer te eren. Opmerkelijk is het begint met een psalm voor het dankoffer. Nu, dankoffer was een vrijwillige offer te brengen in de tempel als je dankbaar voor iets bent. Toch is het de vraag of dankoffer wel de passende vertaling is hier. Ondanks het feit dat we dankliedjes hebben in de psalmen en dankoffers. Voor ons westerse mensen is het vrij normaal. Je voedt kinderen op, dat hebben ze nodig. Tenminste, dat denken wij volwassenen. Wat leer je kinderen? Nou, onder andere met twee woorden te spreken. Ja, mevrouw, ja, meneer. Of misschien is dat niet meer aan de orde. En ook heel belangrijk, als je iets krijgt, wat ga je dan zeggen? Dank u wel. Of dank je wel, maar dank u wel. Natuurlijk, want je toont je dank. Ook als het iets is wat je niet dankbaar voor bent, maar goed, je toont je dank. En dus ben je dankbaar, dan zeg je dankjewel. Het is ondenkbaar dat je niet zegt dankjewel als je iets krijgt. Maar dat is in de culturen van de Middellandse Zee toch anders. In Oud-Israël was dat anders en in Griekenland was het ook zo, Rome ook. Dat zijn culturen die hebben een eer-schaamte structuur. En als je iets krijgt, dan is het niet zozeer dat je dankjewel zegt tegen de persoon die het geeft, al mag je wel dankbaar kijken, maar je vertelt anderen hoe groot de gever is. En daarmee wordt zijn eer verbreid. Het is net als de reclame in een bedrijf, die ik niet met name zal noemen dat ik vergeten ben. Bent u niet tevreden, vertel het ons. Bent u wel tevreden, vertel het een ander. En dat is wat we vinden in de zogenaamde dankpsalmen. Want het is niet zozeer dank u wel zeggen, maar zeggen hoe groot God is die het gegeven heeft. Natuurlijk, vanuit ons besef van dank kunnen we ook gewoon dank u wel zeggen. Maar het gaat er wel om dat God de eer krijgt die hem toekomt. En hier in deze psalm 100, dat is een oproep om de Heer te eren. Nu let op de hoofdletters, het gaat hier wel om de eigen naam van de God van Israël. Hij is de God die, waar het om gaat. En dan hebben we hier een zevental werkwoorden. En allemaal hebben ze te maken met de Heer. Juich voor de Heer, dien de Heer, kom tot de Heer, erken de Heer. En nog een keertje kom, want die wordt twee keer gebruikt. Hef een lofzang aan voor de Heer. Breng hulde aan de Heer en prijs de Heer. Het wordt niet gezegd, want in de psalm hou je het kort. Maar het is de Heer die het tot wie je richt. En in lofprijs richten we ons tot God. En met dat we ons tot God richten, horen andere mensen het ook. En die kunnen daar dan kennis van nemen. Nu, dit lied is oorspronkelijk gezongen in de tempel. De tweede tempel gebouwd na de ballingschap, waar de Israëlieten uit Jeruzalem kwamen. En waar ook na verloop van tijd in de pelgrimages de mensen kwamen. De Israëlieten hadden drie grote feesten. En elke feest duurde een week. Dus eigenlijk is drie weken vakantie een hele Bijbelse zaak. Heel Bijbels. Ik bedoel. En ze noemen dan barbecue ook, want dat deden ze ook uiteraard. Maar goed, gezongen in de tempel. En hoe weten we dat? Nou ja, als het een lied is voor de dankoffer, dat werd gebracht in de tempel. Als er een oproep is om te komen in zijn poorten en in zijn voorhoven, dat zijn wel de poorten, de voorhoven van die tempel daar. En dit lied gezongen in de tempel is te zien als een oproep van Israël door middel van de Levitische zangers. En hoe weten we dat? Nou, heel de aarde wordt opgeroepen om de Heer te juichen. En heel de aarde, dat zijn alle volkeren. Niet-Joodse mensen worden ook opgeroepen om de Heer te erkennen, de Heer te dienen. Nu, die psalm valt uiteen in twee oproepen. En de eerste is, aanbid de Heer, heel de aarde, oftewel alle volken. En dan wordt er ook gezegd, hij is het die Israël gemaakt heeft. Nu, wij kunnen zeggen, de Heer heeft ons gemaakt, want we zijn wat schepselen van God. Maar voor het volk van Israël was het heel simpel. Zij waren wat ze waren, doordat God Abraham koos, Isaac koos, Jacob koos, de 12 koos. Doordat God het volk uit Egypte gered had en een verbond met hun aanging en in het land gegeven had. Dus God heeft Israël gemaakt tot het volk van God. Het is genade geweest, een keuze van God. Niet hun eigen goedheid, waardoor ze waren wat ze waren. En als ze dan ook nog teruggekomen waren uit Babylon, nou ja, dan ben je dubbel gemaakt, want dan is het volk ook weer hersteld daarin. Wel nu, wij wonen, leven in een andere tijd. Er is geen Jeruzalem tempel en de meeste van ons zijn niet Joodse mensen. Het is niet iets om trots op te zijn, maar ik heb geen Joodse familie. Ik heb wel Friese familie, maar dat is niet helemaal hetzelfde, geloof ik. Hè? En Duitse familie, mijn familie komt wel een eeuw geleden uit Duitsland. Dus voor alle toestanden, hè, alle troubles. Hè? Dat is wat dat je het weet. Hè? Maar toch, met de gelovigen van het Oude Testament, behoren wij tot Gods volk. En zijn wij eigenlijk een antwoord op de oproep van Psalm 100. Juicht heel de aarde en wij behoren daartoe. Die oproep hebben wij gehoor aan gegeven. En gered door Jezus mogen wij inderdaad ook hem eren. Nu, waarom zouden we God eren, loven, prijzen, aanbidden? Wel, hier wordt gezegd, de Heer is God. Hij alleen is God. Let wel, er staat niet, hij is onze God, dat is die ook. Maar God is meer dan onze God, hij is God voor allen. Want als er één God is, dan is die God voor allen en er is geen andere God dan. Nu, er is één God en één heelal. Het is opmerkelijk dat hoe ver we ook gaan in ons kennis, en dat is heel boeiend, We ontdekken een drietal krachten die alles bij elkaar houden. En dan nog een vierde die op de planeten bij elkaar houden. We ontdekken zogenaamde natuurwetten die nogal stabiel zijn. Hè, en die werken overal. En we ontdekken bouwstenen. En diezelfde bouwstenen vinden we door heel het heelal. We ontdekken bij alles wat leeft, van mos tot mens, dezelfde DNA. Het gaat hem wel in de codering natuurlijk, want daardoor ben je geen mos, maar mens. He, dus, ja, maar het is toch allemaal één heelal. En die ene heelal, die past wel bij die ene God die die ene heelal geschapen heeft. En wij zijn in staat met ons redelijk verstand, enigszins redelijk, het heelal te doorgronden. En hoe meer we weten, hoe meer we weten dat we nog niet zoveel weten. En ja, that's life. Maar één God, één heelal. Nu, Paulus die schrijft aan de gemeente in Rome dat heidenen God niet erkennen en dat is zonde. Dit gedeelte ga ik nog even lezen. Dat projecteer ik niet. Romeinen 1 vanaf vers 19. Ja, vanuit vers 18. En vanuit de hemel openbaart Gods toorn zich over al het kwaad en onrecht van hen die met hun onrechtvaardigheid de waarheid geweld aandoen. Want wat een mens over God kan weten, is hun bekend, omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn. Want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en dank gebracht die hem toekomt. Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas en hebben ze de majesteit van de onvergankelijke God ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen, vogels, lopende en kruipende dieren. Tot zover. Paulus zegt dat alle mensen kunnen zien met hun ogen dat er iets is groter dan zij zijn. Wat ze God kunnen noemen. Maar in plaats dat ze tot God komen hem eren, maken ze afgoden. Ja, het is een eigenaardigheid van de mens die is in vrijheid geschapen, zelfstandig, maar de zelfstandige mens verzelfstandigt zich, maakt zich middenpunt van het heelal en maakt zijn eigen goden. En daarmee valt hij weg van de ware God. En daarmee valt hij ook weg van het leven. Nu, een bekende theoloog, Wolfhard Pannenberg, daar sta ik even bij stil, maar ik mag er niet te lang bij stilstaan, zegt Connie, want ja, dat, ja. Maar goed, Wolfhard Pannenberg is in 2014 overleden, maar heeft daarvoor een vrij lange, vruchtbare periode gehad van studie en van schrijven. Hij is vrij jong, krachtdadig tot bekering gekomen. Hij was Luthers. Maar het feit dat hij tot bekering gekomen was, leidde hem ertoe om theologie te gaan studeren. Theologie, filosofie, wetenschappen. En want als God God is, dan moet er ook recht over God gesproken worden. Dat is ook nodig om mensen hindernissen weg te nemen, waardoor ze van het geloof wegblijven om redenen die geen redenen zijn. En Pannenberg was een moderne theoloog in dat hij gelooft in waarheid. Hij gelooft niet in ieders eigen waarheid en als je maar happy bent en zoek het maar uit. Nee, waarheid is waarheid en that's that. Ook heel redelijk, hè, wat waar is, dat hangt samen. Na veel geschrijf heeft hij een driedelige theologie geschreven. Ik heb hem jaren uitgeleend aan een kennis, die hem niet gelezen heeft trouwens. En toen ik het terugkreeg, dacht ik, nou, dan moet ik hem toch mezelf gaan lezen. Nu ben ik anderhalve weg er doorheen. Eerste boek uit, tweede boek voor de helft. Ik ga het niet samenvatten, want dat lukt niet. Maar wat opvalt is wel, hij is een theoloog voor theologen. In de zin van, Hij kent de Bijbel, hij kent de theologiegeschiedenis, hij kent de filosofiegeschiedenis, hij kent de wetenschappen. En hij zoekt uit wanneer een gedachte opkomt, hoe het verder ermee gegaan is en hoe het samenhangt al dan niet. Maar met dat al houdt hij ook staande dat uiteindelijk is het God zelf die zijn goddelijkheid bewijst en dat doet hij aan het einde van de geschiedenis en niet daarvoor. Wij mensen kunnen hele goede redenen hebben om in God te geloven, in die God te geloven, maar beslissend wordt het pas als God zichzelf openbaart. Maar in de tussentijd, de opstanding van Jezus is genoeg, want daarin zien we Gods rechtzettende macht. God is niet voor zonde, God is niet voor dood, God is voor gerechtigheid, God is voor vergeving, God is voor liefde. En in de opstanding van Jezus heb je dan een voorproef van wat er zal komen aan het einde van de tijd. En bijgevolg kunnen we weten dat de God van Abraham, Isaac en Jacob is de God van Jezus Christus, de Vader van Jezus en ook onze Vader. Dus als er maar één God is, dan is het duidelijk dat alle mensen ook met die God te maken hebben. Dit kan verkeerd uitpakken. Immers, als je denkt dat je anderen dan gewelddadig tot geloof moet brengen of om moet brengen, dat is niet zoals God het ons heeft laten zien in Jezus Christus. Zo werkt dat niet. Zo gaat het ook niet. Nu, er komt nog een tweede reden. Kom samen om God te eren in de tempel. Ja, dat was de oproep in eerste instantie. Men kwam en als men kwam, dan was het toch wel luidruchtig. Juichen, dat is luidruchtig, uitroepen. Het is ook al een beetje Middellandse Zee-achtig om luidruchtig te zijn. Ik heb ook al kerken meegemaakt waarin ze hadden een bordje boven de deur. Stilte in het heiligdom, silence in the sanctuary. Dus toen kwam iedereen heel stil binnen. Dat is hier niet het geval. Want ja, we zijn zo blij iedereen te zien dat we even bijpraten natuurlijk. Dat hoort bij de gemeenschap der heiligen. Hè? Ik bedoel dat, en dat veranderen we niet. Maar de Israëlieten, als ze de tempel inkwamen, dan kwamen ze zingend en juichend en blij. En nu hebben we die tempel niet nodig, want dat kunnen we doen in de gemeente. En dat hebben we ook gedaan. En dan alles wat adem heeft, die juicht het uit. En dan alle instrumenten die we hebben, gebruiken we ook. En dan moet ik zeggen dat de piano is toch wel, kan heel veel. Maar ook andere instrumenten zijn van harte welkom. Als Simon er was, dan zou hij zeggen, dan kunnen we ook nog triangels hebben en belletjes voor de kindertjes. Nou, dat is ook een idee. Hè? Bedoel, alleen moeten ze wel ritmisch mee doen, want anders dan wordt het wel een beetje chaotischer dan het al is waarschijnlijk. Maar goed, op de dag van Jezus' opstanding, zondag, komen we als gemeente bij elkaar om God te eren. Erken dat God is, de Heer is God, en wij erkennen dat de God van het Oude Testament is de God van het Nieuwe Testament. De God van Israël is de God van Jezus Christus, is onze God. Maar er is ook een reden. De Heer is goed, zijn liefde of verbondsvrouw duurt voor eeuwig. Zo is God, zo kunnen wij ook hem kennen. Nu, dat brengt ons tot in het kort, waarom samenkomen? Wel, we komen samen omdat we door Jezus behouden zijn. En dan komen we bij elkaar als familie. Gisteren met de kindertjes keken we naar een antieke Disney-film, Lilo en Stitch. Wie kent dat? Lilo en Stitch. Dat is, eindelijk. Het is een wat oudere geheel. Het speelt zich af in Hawaii. Meisje met zus, ouders zijn er dus niet, met een buitenaards wezen dat als een hondje doorgaat, maar ook wel als Elvis Presley kan zingen. Maar heel belangrijk in Hawaii is familie. En dat klopt, en als je door Jezus behouden bent, dan heb je broeders en zusters, je hebt zelfs verre familie in Griekenland, in Syrië, in Rusland, Oekraïne. Je hebt ook zelfs familie die niet wil weten dat je familie bent. Dat komt voor in de beste families. Hè? Dat komt voor. Maar we komen dan samen om God te erkennen. Niet slechts om te laten zien hoe goed we zijn of whatever. We erkennen God, wij danken God ook. als de Israëlieten het anders deden, maar wij danken voor alles wat goed is. En lofprijs maakt blij. Absoluut. Als Connie vroeger niet zo happy was, ging ze zingen, pakte ze gitaar en ging ze spelen en zingen en werd ze blij. Maar dat is niet waarom we loven. We loven omdat God het waard is. En muziek maken, dat maakt ook blij, dat mag ook. Maar het gaat wel om God en de mensen. Het is wel een punt voor mensen die spreken en muziek uitvoeren. En nu blijf ik bij een spreker. Aanvankelijk is er een zorg van hoe praat ik een half uur vol. De allereerste preek die ik ooit gehouden heb, was in 10 minuten klaar. Ja, het was niet anders. Ik bedoel, het was wel voorbereid, maar ik was eerstejaars student. Hè, dus in ieder geval, het was to the point, kun je zeggen. Ja, en ik heb altijd gedaan wat gedaan moest worden. Ooit was ik in Zwolle. Je weet, Koningsdag was in Zwolle, daar ben ik geboren. En als jullie... wie heeft de Koningsdag... we hebben Zwolle geval op televisie gezien. Een paar mensen, deeltjes. Nou, denk, die Rode Torenplein, waar je ziet, over de gracht is dus mijn voorouderlijk huis, waar mijn grootouders gewoond hebben en overleden zijn, waar mijn tante gewoond heeft, totdat ze het verkocht en naar een verzorgingshuis ging. En daar heb ik ook gelogeerd. In de tijd dat ik daar logeerde, was er tegenover een bouwval. Inmiddels is het de beste locatie van heel Zwolle. Maar goed, dat kun je niet altijd vooraf weten. Maar dit gaat ergens naartoe. Wat had dit ermee te maken? Oh ja, ik was in Zwolle, word opgebeld. Broeder Achterreek zou zondag spreken. Maar hij kon niet, want zijn vrouw was bevallen. Kon ik spreken? Wel, natuurlijk kon ik spreken. Ik kom zondagochtend in de zaal. En die is afgeladen vol. En toen besefte ik iets. Ik weet, wat jullie niet weten, dat de geweldige spreker Broeder Achterreek er niet is. Ik ben er, maar jullie verwachten mij niet. Oh dear. Nou ja, je doet wat je moet doen. En ik heb een aantal jaren ook nachtmerries gehad. Dan stond ik achter een katheder met niets te zeggen en de zaal was vol. En dan word je wakker, helemaal nat. Dat heb ik de laatste tijd niet meer, maar goed. Maar niettemin. Nu, dus er is een fase waarin je spreekt of muziek maakt, waarin je bang bent, zorg bent. Maar dan komt er een moment dat je het kunt. Dat je doorhebt dat als je voorgaat in muziek, dat je mensen kunt laten lachen of kunt laten huilen. En dat kun je met woorden ook, ik niet, maar goede sprekers kunnen dat. En muzikanten al helemaal, ik bedoel, ligt aan de toon die je aanzet. Die zangleiders die kunnen dat. En als je erachter komt dat je dat kunt, dan is er een gevaar. Omdat je het kunt, kun je denken van, ik ben het. Jullie komen voor mij. En dan vergeten we, nee, ik doe mijn best, ik doe het zo goed als ik kan, maar jullie zijn hier niet voor mij. Wij zijn hier samen voor God. Jezus is in ons midden. De Heilige Geest wil ons bijstaan. En wat we doen, doen we tot zijn eer. En natuurlijk, een muzikant mag gezien worden. Mensen die hun taken goed doen, mogen daar eer voor krijgen. Maar dit is niet een toneelvereniging, ook niet een muziekvereniging. Zelfs niet een koor. Al klinkt het wel net zo goed als een koor. We zijn hier voor God en God is er voor mensen. Nu, God eren kan in meer stijlen, niet allemaal tegelijk natuurlijk, en u mag uw voorkeur hebben. Maar laten we wel, wanneer we samenkomen, in wat voor setting dan ook, ons instellen op de Heer zelf. En dan kan hij ook tot ons spreken. God is goed en hij is de ware God. En wij zijn het begin van de grote oogst. God heeft heel de wereld op het oog. En hij zal doorgaan met zijn werk. Zodat we inderdaad kunnen zeggen, laat ons hem aanbidden. Laten we een ogenblik van gebed hebben. En dan mag u inderdaad ook uw dank, uw lof tot uiting brengen.